Dat was het geluid
van klinkende glazen.
Succes.
Sorry. Dat was het geluid van succes.
Dag Simon.
Hey Ronald. We hebben gewoon een hele mooie mijlpaal gehaald qua streams.
Ik wou net zeggen.
We hebben natuurlijk al dik 2 seizoenen op de rit staan.
Ja.
Dat 6 afleveringen zijn, dat doet er even niet toe.
2 seizoenen, ja.
2 volle, dikke, vette, smeuïge seizoenen. Ja, en dat moet gevierd worden.
Precies, precies.
Mag dit hebben een feestelijke jingle?
Ja.
Gooi er even een feestelijke jingle.
Daar komt hij aan, Simon. Ja. De sfeer zit er goed in.
De sfeer zit er goed in. Laten we maar eens even met de vraag beginnen die we altijd hebben. Heb jij nog iets historisch?
Vandaag hebben wij de opnamelocatie in de hoofdstad van onze prachtige provincie.
Zeeland.
Wij zitten hier in Middelburg. Ik heb hier een rondje gelopen door eeuwenoude steegjes. En de historische ambiance die overviel me.
Ikzelf, leuk dat je het even vraagt.
Simon, heb jij nog wat historische meegemaakt de afgelopen periode?
Nee. Nee, maar ik heb wel een historische verstopping in de keuken.
Dus?
Dus
erg genoeg.
Ja, dus over 10 jaar ergens in de boekje van Meulenhof. Ronald, voordat wij verder gaan met deze heerlijke uitzending.
Oh ja.
Moet ik jou nog even wat vragen?
Ja.
En op dit moment zet de Portugese premier Aníbal Cavaco Silva zijn handtekening onder het verdrag van Maastricht. Zojuist werd hij onthaald door 140 leden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecile uit IJsde. En jawel, de handtekening is gezet en het verdrag van Maastricht is een feit.
Nou, dankjewel Theo. Even terug weer naar de studio. Ik zit hier met enkele historici aan tafel. Ja, mag ik allereerst u vragen, hoe denkt u dat wij over 20, 30 jaar zullen terugkijken op dit verdrag, historisch gezien?
Kijk mij aan, maar ik ben geen historicus. Simon?
Nee, ik zit hier wel, maar ik ben geen historicus, mag ik dat benadrukken? Ik weet niet wat u doet, maar dan gaan we door naar de volgende gast, Maarten van Rossum. Hoe denkt u dat wij hier, hoe wij hierop terug zullen kijken?
Ja, dat is een interessante vraag.
Ronald, je hebt gezien dat mijn rugzak, daar zit iets niet in, wat er normaal altijd in zit.
Je laptop kwam er netjes uit, zag ik.
Maar, ja, maar
Ik zag de leesmap met de Donald Duck.
De leesportefeuille met inderdaad de vriendin.
Die zat er niet in?
Nee, en een vettig weekend. Nee, die zit er niet in. Ik ben de historische leesmap is niet medegenomen.
Dat is wel jammer.
Dus, maar dat maakt helemaal niks uit, want volgens mij, ik ruik het lont al.
Ja.
Ik ruik het lont al. Volgens mij heb jij een kanon, wat werkelijk hier een gat in de muur hebt blazen.
Ik zou zeggen,
laat het maar bulderen! Je had iets voor het kanon en dat gaan wij dan even voor de luisteraars thuis. Voor degene die het niet weet, het kanon, wij proberen onze eigen. Er zijn natuurlijk allerlei kanons. De Kamer van Nederland, bedankt voor de follow trouwens.
Ja.
De Kamer van Nederland, de regionale, stedelijke kanons, you name it, they have it. En wij zijn onze eigen kanon begonnen met historische feiten waarvan wij denken, hey, die mogen best wel eens extra aandacht krijgen.
Nee, ik heb een mooi stukje Nederlandse geschiedenis gevonden,
ja?
Buiten onze landsgrenzen.
Mm-hmm.
Er is een praktisch Nederlandse stad in Zweden.
Ja?
En dat gaat over de stad, zoals wij hem noemen, het Nederlands, Göteborg.
Mm-hmm.
Nou, dat is een heel interessant verhaal en dat wil ik even aanhangig maken. Heb jij daar even voor?
Ja, zeker.
Ja, want dat Göteborg, Simon, dat Zweden,
ja.
Dat was in de 16e eeuw. Hè. We hebben het wel eens eerder over gehad, in de 17e eeuw. Die gingen de Nederlanders kopiëren, hè. Die gingen koloniën stichten, schepen bouwen.
Ja.
Maar
zoals ook in de, wat nu de Verenigde Staten is.
Nou precies, die Zweden trokken echt Nederlanders aan. Om te zeggen van, joh, hier kun je vrij handelen en vrij bewegen en vrij godsdienst. Mm-hmm. In Nederland ging het in die periode even wat minder met de vrije godsdienst. Dus heel veel Nederlanders migreerden naar Zweden. En de Zweedse koningen maakten van die Nederlanders gebruik, onder andere van de Nederlanders, er waren ook wat Duitsers en Schotten ook, om een nieuwe stad te bouwen, Göteborg. En Göteborg is
gemaakt, een hele oude stad,
zoals ik het heb gelezen.
Yeah.
Het stamt dus uit de 17e eeuw, die stad Göteborg.
Ja.
En het is gebaseerd op een plattegrond van het huidige Jakarta, wat vroeger Batavia was.
Yeah.
En daar hebben de Nederlanders Göteborg gemaakt met grachten en Singel en bastionnen.
Dat is serieus, die stad is zo opgebouwd naar Hollands, nou ja, of wat is het, koloniaal Hollands voorbeeld.
Ja, ja, want de stadsraad die had een aantal zetels en 4 waren er voor de Zweden zelf.
Ja.
2 bijvoorbeeld voor de Schotten.
Voor de Schotten? Die 3, zaten er ook.
Er zaten ook heel veel Schotten. 3 voor Nederlanders en 2 voor Duitsers. En Nederland is ook daar heel lang een voertuig geweest.
Dat is wel leuk.
Nou, daarom. Dat wil ik even...
Dus wat jij in het kanon nu wil stoppen, is dus het feit dat Göteborg...
Een soort Nederlandse blauwdruk is.
Nederlandse blauwdruk is.
Ja.
Ronald, ik vind het een heel geinig feitje. Ik zou zeggen... jongens, laat het maar bulderen.
Komt-ie.
Ronald!
Oh, Simon.
Ik heb er 3 af laten vuren. Nee, door de meester kanonnier.
De kanonnier. Hey, dankjewel. Ik ben echt heel blij.
Ronald, deze zit erin.
Deze zit in de kanon.
Ronald, deze zit in de kanon. En waar gaan wij dat aanbieden aan het ministerie van...
Van Financiën.
Ronald.
Hey, wat heb jij een sportieve schoen aan, Simon? Dat moet iets met het volgende onderwerp te maken hebben. Het hoofdonderwerp van deze keer.
Ronald, wij gaan voetballen. Het onderwerp van vandaag is het WK78 en er zijn ongetwijfeld mensen die nu opveren van de bank. Dus ja, deze wedstrijd is natuurlijk onderdeel van het collectieve geheugen van Nederland. Het is het trauma van 78, hè. 4 jaar daarvoor dus ook al dat trauma van...
74,
dat is 4 jaar eraf. Ik moet zeggen, de corona heeft inmiddels mijn rekenvaardigheden flink aangetast. Maar ik neem straks nog een glas. In ieder geval, we kennen het allemaal. De bal op de paal, net niet gewonnen. In een kolkend stadion in Argentinië. Met alles eromheen, de druk die erop lag. Uitzinnig stadion. Het is werkelijk een dramatisch stuk van onze geschiedenis. Ja. Maar Ronald, dit is natuurlijk typisch zo'n ding wat je in het café bespreekt, hè? WK78.
Ik ben wel eens blij dat ik toen nog niet leefde, want dan hebben ze het trauma toch wat minder meegemaakt.
Ja, precies. Maar nu ik het zo gelezen heb, is het...
Het
gaat diep. Het gaat heel diep.
Ja. Hey Brent. Ja, ik zit even in het bruine vatje, dus houd het even kort. Wat is dat? Nee, dat... 78 moet dat zijn. Ja. Ik moet de morgen anders wel even open. Schrijf op 78.
Even, 78.
Bel je, hè?
Okay. 78.
78.
Kun je dat ding even een tikkie geven voor me? Zit hem even aan hond. Boven.
Hallo.
Boven naar onder. Even op hond.
Ik wil even wat drinken halen en zo.
Wacht even, ik doe het zo. Ja.
Dan maar even.
Oké. 78, weet je waar eigenlijk waar je het over hebt? 78?
Ja, ik heb net met Brent over gehad. 78 planken.
Nee, 78. Ik dacht even dat je het over het WK had. 78, WK 78? Nee, niet zeg jij niks?
Hoor ik om toen was ik er nog helemaal niet.
Oké. Hier, geef mij eens even zo'n servetje. WK 78, jongen, ik ben nog goed. 74 was wel natuurlijk een trauma voor ons. 78, wij zouden revanche nemen. Wij zouden eens even laten zien dat we alsnog een cup zouden kunnen winnen.
Ja.
Fidela. We zaten in dictator Fidela.
Schrijf op.
Nee, ik zal het denken. Hier moet je kijken. Gel haar in de scheiding. Gel, snorretje. Nou, die vent die stond er dus aan de leiding van de junta. En ik één grote... Ja, wat was ik er moeilijk van. Ja, ga er naartoe? Ga je er niet naartoe? Heel veel goede jongens gingen niet. Van Aden ging niet. Kruijf ging niet. Dus dat team wat er naartoe ging... Nou ja, die gasten zaten allemaal afgezonderd in compounds, hè, goed beschermd en bewaakt. Dat was natuurlijk een heel ander verhaal nu. Die zaten lekker een beetje de kaarten, de pimpopetten, weet ik het. Die hadden eigenlijk niet zozeer de schwung in, zoals bij de WK's nu.
Ja.
Maar verdorie, die kwamen gewoon hartstikke ver. Die gasten kwamen wel ver en voor je het weet stonden die gasten in de finale.
Wacht even hoor.
Ja.
Nederlands elftal?
Nederlands elftal, 78.
En dan heb je het over voetballen.
Ja, voetbal. Nou ja, goed. Ik zou Van Hanegem, Cruijff niet, Verbeveren niet, Willy, De Kuilen niet. you name it, ze waren er niet. En je had zelfs Oekie Hoekema. Weet jij nog wie Oekie Hoekema is? Nou, die ging niet mee, maar het is echt het principe. Lieve Debbie, van mij twee Cuba Libre. En een AIDS-coin, je moet zo wat ik verpakken. Al voor die wedstrijd was, ja, kregen ze te maken met intimidatie. Die spelersbus werd voor het stadion al geïntimideerd door een menigte. Ja, en eenmaal op dat veld moest het Nederlands elftal in dat kokende stadion minuten lang wachten tot de Argentijnse spelers op het veld waren. Jongen, en wij zaten al bij die wedstrijd tegen Peru. Die ze met 6-0 gewonnen hadden, die Argentijnen van Peru. Ja, wij dachten allemaal juich. Doorgestoken kaart. Op de een of andere manier stonden ze nog tegenover elkaar. Hup, die wedstrijd in het kokende stadion. Natuurlijk pure intimidatie. Confetti op dat veld. Noem maar op. Eén grote chaos. Ja, in die Italiaan, de Sergio Bonella. Dat was die scheidsrechter. Dat was volgens mij zijn thuisfluiter.
Was het Italiaan?
Ja, dat was een thuisfluiter van mij met jou. Ja, uiteindelijk, de wedstrijd ging. Het bloed aan de shirts. Het was echt. Het ging er heftig aan toe.
Dat was gewoon een strijd.
Ja, die Argentijnen, die moesten winnen. Die konden niet verliezen. Uiteindelijk heeft die Mario Kempes van Argentinië een dikke Nannega. Onze dikke Nannega scoorde in de reguliere tijd.
Oh ja. 1-1.
En in de verlenging. Ja. We hebben Kempes en Daniel Bertoni. Die wisten het volgens over Nederland.
Oh goed, echt? Ja. Toen is het geëindigd in 3-1.
Oh, echt jongen, ik was kapot. Ik was kapot.
Lijkt me verschrikkelijk, blij dat ik er niet bij was.
Nee. Maar Nederland jongen, dat is één grote intimidatie. Het ging zo heftig.
Gaat die wel?
Ja, weet je.
Oh man, dat is gewoon een trauma.
Dank jullie. Geef jij ze ongelijk die medaille voor de tweede plaats besloten op het gebied. Met jou, Kurt werd er uitgereikt in Nederland. Dacht jij, doei, ik ga, we gaan.
Dag. Doei,
maar het ergste misschien nog van alles was... Die bal op de paal. Vlak voor het einde van de reguliere wedstrijd raakte Robbie Rensbrink de paal en ging hij er dus net op een haar na niet in.
Ze hadden gewoon net zo goed ook kunnen winnen.
Ja joh, echt lang kunnen winnen. Maar ja, een beetje achteraf, want die scheids ook. Ze hadden er alles aan gedaan om te winnen.
Oh,
jongen.
Hé, maar wacht even. Mijn vriendin staat daar bij de deur. Ik ga er
Nee, is goed joh.
Hi, Timon.
Ik ga vissen. In 2012 was er een proces tegen de voormalige Peruaanse legerleider Francisco Morales Bermudez in Buenos Aires.
Ja?
En daar werd een oud Peruaanse senator gehoord, Genaro Ledesma. En die deed daar een aantal verklaringen die dat WK 78 weer ineens tot leven brachten.
Oh.
Want hij gaf aan dat het WK eigenlijk veel spel was, dat er veel spel is gespeeld. Ja, de Argentijnen, de gastheren van het evenement, ja, die moesten in die laatste groepswedstrijd met minstens 4 doelpunten verschil winnen om de finale te halen.
Yeah. Ja,
anders zou Brazilië... in de finale staan tegen Nederland.
Ja.
Dus ja, er moest iets gebeuren met dat team van Peru. En dat was nog niet eens zo'n slecht team, kennelijk. En die oud-senator, die Ledesma, die heeft dus in 2012 gezegd, onder ede, dat achter die 6-0, want Argentinië heeft toen gewonnen met 6-0 van Peru.
Oh, toevallig.
Een politiek spelletje schuil. Dat werd dus dat er een deal was gesloten door Videla, hij van Argentinië, de leider van de Junta daar, en Bermudez van Peru. Wat was die deal dan? In Latijns-Amerika had je zoiets als Plan Condor. Dat was het idee dat Latijns-Amerikaanse dictaturen in de jaren 70 elkaars dissidenten lieten verdwijnen. Dus en Peru die wilde wel wat vervelende dissidenten kwijt. En de deal was dan dat zij iets van 12 of 13 Peruaanse politieke tegenstanders in Argentinië zouden laten opnemen. Daar waren zij daar vanaf, zeg maar.
Nee,
er werd ook dan gefluisterd dat er een gigantische hoeveelheid graan naar Peru geleverd zou worden. Zouden wapens verkocht worden. Dus dat was van, joh, als jullie winnen van ons, dan willen wij dit in return. Nou, dat was dus allemaal wisselgeld van, en het schijnt dus ook dat Videla voor die wedstrijd tussen Peru en Argentinië in de kleedkamer van Peru is geweest.
Ja.
En daar nog eens eventjes vriendelijk, edeldwingend heeft aangegeven van de Zuid-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse broeders. En dat het eigenlijk allemaal om het goede ging en het eigenlijk gewoon waar het op neerkwam. Jongens, je weet wat je te doen staat. Om ze maar in de finale te krijgen.
Nou, dat is gelukt.
Ja, dat is dus gelukt. Ja, want je zou denken van, ja, als dat zo'n groente daar zit, van hoe is dat WK dan überhaupt doorgegaan en hoe is dat nou naar zo'n land gegaan?
Maar ja, precies.
Dat is eigenlijk al in 1966 toegewezen officieel in Londen aan Argentinië, dat WK. Dat wordt natuurlijk al jaren van tevoren gedaan.
Ja.
En toen was de situatie daar nog vrij ook zo explosief in Argentinië.
Mm-hmm. Toen was Perón nog aan de macht, hè?
Ja, en toen werd ineens weer in 1973 Perón van stal gehaald.
Ja, die was al eerder president geweest.
Ja. Die was eerder president geweest tussen 46 en 55 en die heeft 20 jaar in ballingschap gezeten. Mm. Op een gegeven moment is hij in 73 weer teruggehaald en werd hij weer president. Maar op een gegeven moment overleed hij plotseling. Toen is zijn vrouw nog president geweest.
Ja, dat ging niet goed.
Ja, dat ging allemaal niet goed. Nee. Uiteindelijk weer onrust in het land en uiteindelijk was het in op 24 maart 76. Jorge Videla was een generaal. Die besloot in te grijpen en die heeft toen die staatsgreep geplaatst en de macht overgenomen.
Ja.
En toen is eigenlijk dat, wat we allemaal wel kennen inmiddels, dat dictatoriale regime, militaire regime, oftewel de junta, werd er ingesteld.
Juist, oké. Okay.
En ja, en dat was eigenlijk nog erger dan al die voorgaande dictaturen die dat land had gekend in die tijd, in die tientallen jaren. Maar er zijn echt tussen 76 en 83, ze zeggen dan ongeveer 30.000 mensen verdwenen. Nou, het was echt... Ja, en dat was allemaal gaande natuurlijk, ook in de tijd van het WK. Want we hebben het dan over 76 dat het dat Fidel aan de macht kwam. Twee jaar later zou het EK, of zou het WK, zou de eredivisie,
PTT-telecompetitie
plaatsvinden. Wat hebben we nog meer voor rubrieken?
Ik heb nog een hele leuke Nelson Trousers.
Heb jij een Nelson Trousers?
Ik heb een Nelson Trousers onder mijn...
Ik zou zeggen, laat die rits maar zippen.
Nelson's trousers, the trousers of Nelson.
Nelson's trousers!
Trousers of Nelson.
Ja.
Ik heb wat meegenomen in Artifact. En ik heb hier een foto daarvan. En ik ga het jou nu...
Vergelijkbaar met de trousers van Nelson.
Ik ga het je nu tonen.
Ja, oké. Ik ga kijken. Wow.
Wat zie je?
Oké, ik zie hier een mes. Een soort dolk. Wat is het? Met een zwart heft. En het is een heel langwerpig mes, heel scherp. En er zat allemaal tekst op geschreven. Het is het is misschien wel 30, 40 centimeter lang.
Ja.
Het is heel mooi, het is zilverkleurig. Wat is dit voor mes?
Er staat een tekst ingeschreven in het Frans. Mm-hmm. Ik ga jou vertellen waar het mes voor zou moeten hebben dienen.
Over had moeten dienen.
Komt-ie. Er was eens een dictator in Frankrijk, een keizer. En zijn naam was Napoleon Bonaparte.
Uh-huh.
En Napoleon was natuurlijk de baas in een heel groot gedeelte van Europa.
Ja.
En hij had een heleboel onderdanen in dat Europa. En niet al die onderdanen waren even blij met zijn heerschappij over dat grote Europa.
Nee.
En in 1809 was er een Duitse jongeman en zijn naam was Friedrich Staps.
Staps.
En die dacht, die Napoleon moet gestopt. En hij nam dat mes, wat ik jou zojuist toonde, waarschijnlijk uit de keuken.
Hoe serieus? Het zou zomaar een keukenmes kunnen zijn.
Ja, het was een keukenmes. En hij toog naar Wenen, naar het paleis Schönbrunn.
Mm-hmm.
Want daar was Napoleon op dat moment. Hij was daar om een parade af te nemen van de infanterie. En die Duitse jongen, Friedrich Staps, hij was 18 jaar, die eiste een audiëntie met de keizer. Mm-hmm. En hij verzocht daarom bij de adjudant van Napoleon. Die man heette Jean Rapp.
Ik dacht, Jean Rapp?
Zal die daar vandaan komen? En die,
een hele chique versie van Jean Rapp.
En Jean Rapp, overigens samen met zijn maat, die zeiden van, non, daar komt pas van in.
U kunt meneer Staps...
En hij dacht, ik ga het nog een keertje proberen. En,
gewoon in de rebound.
Ja, en hij werd weer opgemerkt door Jean Rapp. Die dacht, die jongen die ken ik.
Ja.
En hij nam hem mee en hij fouilleerde hem. En hij vond dat enorme keukenmes.
Dat slagersmes bijna.
Ja, samen met een petitie die Staps graag aan Napoleon wilde overhandigen.
Ja.
Nou, Napoleon vond het ook wel een soort van interessant dat iemand met een mes naar hem toe zou komen. Dus die gebood de jonge heer Staps om bij hem te komen en die stelde hem een aantal vragen. Een van die vragen was, zou je mij bedanken als ik je genade zou schenken? Dat is een hele slimme vraag.
Super slimme vraag, ja precies.
En Staps, de 18-jarige vlegel, zei, ik zal u daarom niet minder doden. Nou, ga daar maar eens even over nadenken. Ga daar maar eens even op kouwen.
Ga maar eens even op kouwen, jongens.
Nou, Napoleon die verliet het pand. En een dag later werd de jonge man gefusilleerd.
Zo. Jeetje, wat een verhaal dit.
Pas in 1831 werden zijn ouders daarvan op de hoogte gesteld. Dus dat is echt ver naar de oorlog.
Dus die moeder heeft al die jaren een keukenmes gezocht. Maar zou die het mes inderdaad uit de keukenlager gehaald of speciaal gekocht?
Ja.
Het is wel echt een joekel van een ding.
Ja. We zullen er trouwens een plaatje van plaatsen.
We gaan op de...
Op de socials.
Social media's. Oké, zeker. Nou, mooi verhaal. Mooi verhaal dus. Maar ook die vraag weer, typisch Napoleon. Als je die podcast over Napoleon luistert.
Van?
Clara.
Ja.
Die is geweldig. Dan snap je nog beter dat hij zo'n vraag stelt.
Ja.
Wat voor een man het is geweest. Oké, dit was een trousersje. Ik zou zeggen, gooi er nog maar eens even een trousers jingle in.
Nelson's trousers, the trousers of Nelson.
Wij gaan terug naar Argentinië.
Ronald, ik zet even de glas weer terug.
1978.
Wij hebben het eerste deel stilgestaan bij...
Moeten Jan nog even bellen? Hé, hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even.
Ronnie! Simon, jongen, zo is het.
Ja.
Hallo Jan.
Ja Jan, hallo.
Ja, ik heb Rochina ook even geluisterd.
Oh,
ja, ja.
En ik moet wat meer op de zeik hebben. Het wordt steeds beter.
Oh jee. Kijk, ja, heel goed.
Ik moet je bekennen dat ik steeds, godverdomme, zit er zand, wat leuk. Nee, het is verdiend, jongens, echt, het is echt entertaining, het is grappig, het is leerzaam.
Dankjewel,
Jan. Rosina, die komt binnenkort ergens terug in een lesvoorbereiding van mij. En dan gaan we even kijken of ze daar iets van kunnen maken.
Ja, super.
Ik vond het onderwerp is leuk, maar sowieso Rosina, even jongens, een duimpje omhoog.
Yes, sir.
Dankjewel.
We zijn nu bezig met het WK van 78.
Weet je, het is een soort van... Eigenlijk is dat WK 78 is gewoon een soort van actiefilm met een climax in het stadion.
En Jan, wat heb je voor een nieuws heerlijk onderwerp voor ons op deze schaal liggen?
Ja jongens, kijk, als we in Argentinië zijn, hè, dan gaan we op een gegeven moment naar het WK van 74. Ja, dan komen we al heel snel terug. Ja, sorry, maar de link is vrij makkelijk te leggen met Nazi Duitsland.
Oh, ja.
En ja, de beroemdste nazi die op een gegeven moment uiteindelijk, ja, je hebt op een gegeven moment natuurlijk gewoon Jozef Mengele. En daar kunnen we boeken over volschrijven. Maar wat nog veel interessanter is natuurlijk op een gegeven moment, ja, Hannah Arendt, daar kwam ik toevallig laatst iets van tegen. Ik was naar bol.com, was ik aan het speuren naar boek op zoek, ik weet niet of
waar
het over ging, het was van school. Toen kwam ik elke keer Hannah Arendt tegen. Hannah Arendt, godzom, dat was die vrouw die op een gegeven moment... een verslag heeft gedaan van het Eichmann-proces. Samen met onder andere Harry Mulisch, die er ook zat.
Oh.
En waar zat onze grote vriend Eichmann natuurlijk uiteindelijk stop? Die zat in Argentinië.
Ja.
Dus dat is jullie volgende onderwerp. Ga je het verdiepen over in het proces Eichmann? Wat was dat voor figuur? Hannah Arendt die was, en ook Harry Mulisch waren totaal verbijsterd. Ja,
tijdens dat proces?
Precies, ja, het proces, die zaten bij het proces en die waren daar verslag van aan het doen omdat ze die tijd gewoon voor een krant werkten. En die waren totaal verbijsterd over de, nou ja, burgerlijkheid en de gewoonheid van Adolf Eichmann. Dat was gewoon, dat was niet je archetypische natie met een litteken op zijn wang. Dat was gewoon een normale, dat je puur kunnen zijn. Ja, ik denk dat jullie daar, maak je iets moois van mannen, maar ja, je weet, daar heb ik alle vertrouwen in. ik moet kritisch worden, maar ja. Het wordt moeilijk kritisch worden.
Nou, jeetje. Nou, we gaan weer ons best doen, Jan. We gaan je hopelijk niet teleurstellen en... Ja, we gaan hier eens even weer de tanden inzetten.
Ja, wij glimmen inmiddels helemaal van trots.
Oké,
boys. Joehoe. Hoi. Hoi. Oh ja, we hebben natuurlijk nog wat vragen gekregen over Jan.
Want wie is deze mysterieuze
man? Ja. Ja. Ben jij het?
Ik ben het niet.
Simon.
Nee,
Simon
nee,
is
nee,
het niet.
Ik ben het ook niet. Nee, zeker niet.
Nee, ik ben het ook niet. Het is namelijk Jan.
Het is Jan, het is echt...
Jan is leraar geschiedenis.
Ja, en Jan die kijkt met ons over de schouders mee. Doen wij het een beetje goed? Hè? Ja. Is ons historisch gehalte van onze verhalen een beetje oké? En in de tussentijd geeft hij ons ook telkens een nieuwe opdracht voor een onderwerp van waar wij weer eens eventjes de tandjes in mogen zetten.
En onze intenties liggen niet en de kwaliteit tot nu toe ook niet. Maar goed, Jan die bewaakt dat.
Zeker.
Wij gaan weer terug naar het WK van 78.
We pakken hem even op voor het tweede en tevens laatste deel. Dat werd in 66 toegewezen, hè, naar Argentinië. Toen was er nog een hele andere leiding. Hè. Ja. Dat was Videla, de groente nog niet aan de macht. En, Ronald, volgens mij, jij zit te trappelen. Volgens mij rookelt uit je oren. Volgens mij heb jij een fun fact.
Komt-ie.
Fun fact.
Ja, want het logo van het WK 78, dat moet voorstellen een soort kommetje om een bal. Hè? Dat zijn eigenlijk omhoog geheven handen van president Perón.
Ja.
Dat was een gebaar dat hij wel vaker maakte.
Dat was gewoon het logo van dat WK, hè? Het beeldmerk van het WK.
En dat vind ik het wel bijzonder dat Videla, die dan Perón zo, hè, de familie Perón aan de kant heeft gezet, dat logo toch in stand heeft gehouden.
Nou ja, ik heb het inderdaad ook over gelezen. En ja, er was eigenlijk niks meer aan te doen. Want zoals dat nu ook zo is...
De shirtjes waren al gedrukt.
De postertjes hingen al. De vlaggen waren al gedrukt. Dus de marketingmachine, ook toen, was al lang in gang gezet. Ja, en de Panini-plakboeken, de buttons. Ja, ik ben net de foto zien van buttons.
Ja.
Dus ja, daar kon je eigenlijk... Want het was natuurlijk nog steeds wel een FIFA-aangelegenheid. Ja. Dat was niet meer te veranderen.
Dat was onkeerbaar.
Dus ondanks dat dat inderdaad symbool stond voor... Perón, een soort symbolisch vredig handgebaar, was het al...
Was die tijd al voorbij?
Einde van het fun fact. Dankjewel Ronald voor deze heerlijke fun fact. Toch nog even een lichtpuntje. Nou, Videla onder 76 aan de macht, maar hij loopt in principe niet echt warm voor de balsport.
Ja.
En daarnaast dacht hij van, wacht eens even, dan krijg ik ineens de grootste... vergrootglas van de wereld op mijn land.
Ja.
En dat was, het ging natuurlijk heftig aan toe. Maar omdat hij toch wel op een gegeven moment de publicitaire waarde van het WK inzag, dacht hij van, wacht eens even, ik kan het juist ombuigen tot een enorme publiciteitsstunt.
Juist.
Nou, hij zag wel de soort van de goede PR-kant hiervan in. Wat doet hij op een gegeven moment? Hij zet generaal Omar Actis, een soort totale... onbekend in de voetbalwereld aan het hoofd van het organisatiecomité, op weg naar zijn eerste persconferentie, de man die zeg maar dat WK in het land moet optuigen en in gang moet zetten, wordt hij in een hinderlaag gelokt en neergeschoten. Er wordt op een gegeven moment de schuld bij een soort guerrilla-groep neergelegd, van die mensen hebben dat gedaan, maar er wordt ook in de jaren 80 gefluisterd, gesuggereerd dat er misschien wel twee generaals waren, want die dachten van wacht even, als wij nou de controle van die mondiaal, zoals dat heet, zouden verwerven, dan zagen zij wel de mogelijkheid in om aan het WK ook nog eens een keer een lekkere smak geld te verdienen.
Ah.
Want dan moesten stadions gebouwd worden in Mendoza, Córdoba, Mar del Plata. Televisie moest uitgebouwd worden, wegennetten aangelegd, telex, telefoon. Een
verdienmodel.
Ja, daar werd iets van $700 miljoen was ermee gemoeid. En, maar goed, Videla zelf die zag er dus ook de waarde van in. Die is zelfs een Amerikaans PR-bureau ingehuurd om dat imago van Argentinië een beetje op te poetsen internationaal.
Oh ja.
Nou, in de rest van de wereld werd natuurlijk op een gegeven moment toen duidelijk werd, wacht even, er zit nu een groente aan de macht. Zijn er protestbewegingen ontstaan, en ook in Nederland, voordat we gingen.
Ja, want in Nederland was er best wel een goed georganiseerde protestbeweging. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, onder andere Bram Vermeulen en Freek de Jong. Dat was een duo natuurlijk.
Nederlandse Hoop.
Die hadden met bloed aan de paal een voorstelling aandacht hiervoor gevraagd.
Ja.
Maar er was ook wel weer geluid van in Nederland was het een beetje tweeledig. Aan de andere kant, want er waren wel spelers ook die dus zeiden van we gaan niet. Gewetensbezwaar van hallo.
Ja.
Maar aan de andere kant was men er ook wel, die dacht van laten we maar gewoon gaan. Hè. Revanche, we willen gewoon nu wel winnen.
Mm-hmm. Nee, want Nederlands Hoop die zat samen ook te werken met het Solidariteitscomité Argentinië Nederland, het SCAN. En die probeerde echt die aandacht van de KNVB te trekken en van de regering. Maar dat lukte niet helemaal, hè?
Nee, precies. En KNVB die kon er niet, die dacht het is politiek. De politiek dacht van
daar gaan we even bij.
Uiteindelijk is het toch wel, heeft de KNVB, FIFA en de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft er uiteindelijk wel over gestemd en zijn we gegaan. Maar weet je, alsnog zullen wij het als Nederland herinneren.
Ja.
Hensebrink, de paal, Ja. Kokend stadion.
Het tweede trauma.
Het tweede trauma, ja, inderdaad. Man. Maar ik vind al, ja, tekenend ook die Nederlanders. Ja, die dachten van, ja, die medaille, bekijk het. Die zijn ook niet naar het banket geweest achteraf.
Dus die medailles die hangen niet ergens in een museum in Nederland? Nee, die zijn gewoon niet opgehaald?
Nee, maar wat wel nog te bezichtigen is, is dat gipsen armpje. René van de Kerkhof, die had dus... Hij had een gips om zijn arm heen.
Precies.
Ja. Maar hij speelde er gewoon door. En hij heeft daar gewoon hartstikke goed mee gespeeld. Dat moet je nagaan, wat een held. En er was nog allemaal reuring. Uiteindelijk is die toch, is er nog iets omheen gedaan... En mocht hij doorspelen.
Ja.
Maar het was werkelijk... Want Nederland zijn ook tijdens de wedstrijd nog van het veld gegaan.
Ja?
Ja, een soort protest. En van als hij niet kan spelen, dan...
Dat spelen we
bekijk het maar. Ja. Ja, het is... Maar en wat een onderwerp.
Ja, en ik ben nog steeds blij dat ik er niet bij was. Want ik denk dat ik het niet had getrokken, die wedstrijd.
Nee, wij zijn van de 88 generation.
Ja, wij zijn
celebration.
Wij zijn met de... Gevoed voetbaltechnisch met een gouden paplepel. Hè? De 88 finale wonnen wij gewoon. Wij hebben nog een all-out item dat we al lang niet meer hebben behandeld. Dat is de shout-out.
De historische shout-out. De jingle.
En deze is die komt van jou, hè, Simon?
Ja, Ronald, ik wil graag een shout-out doen. Even voor de mensen die niet weten wat de shout-out is. De historische shout-out, dat is een... gegeven uit de historie, waarvan wij denken, we zetten er eens even in het voetlicht.
Ja.
Ja, en dat is deze keer Boerhaven.
Boerhaven, die ken ik uit van een museum.
Boerhaven was een Nederlandse arts, hè? Herman Boerhaven, 1668-1738.
Mm-hmm.
Ja, en van hem is dus ook het syndroom van Boerhaven. Hè? Hij heeft dat heeft zijn naam gekregen omdat hij dat als zodanig ontdekt heeft, of in ieder geval geschreven heeft. En dat is een scheurende slokdarm. Met daarbij ontsteking van de ruimte in de borstkas tussen de longen in.
Een scheur in je slokdarm.
Ja, en dit treedt vooral op bij of na braken. Ja. Okay, dit is een vrij onsmakelijke iets, hè? Deze slokdarmruptuur, zoals het heet. Maar die werd dus voor het eerst in 1724 beschreven door Boerhaven. Boerhaven had een hele bekende patiënt.
En dat was?
Bij wie dit dus is gebeurd. Ja. En daar is dus over geschreven. En dat was niemand minder dan Jan Gerrit, baron van Wassenaar, heer van Rozenburg. Maar die baron, ja, die hield dus heel erg van lekker eten, van lekker smikkelen, van lekker drinken.
Ja.
En, maar wat hij dan, als hij dan last had van, dan werd dat verminderd door het drinken van meerdere kopjes thee, gezet van de bladeren, van een bepaalde distel.
Ja.
En dat was een krachtig middel. En daarmee kon hij dus
meer
braken. Het was een braakmiddel.
Oh, wacht even.
Het was een krachtig braakmiddel. Dus wat hij dan deed, na dat braken, wat we eigenlijk ook kennen van die verhalen uit de middeleeuwen, in de Bourgondische tijd, dan kon hij weer, was hij boven Jan.
Lekker klein bepaal.
Was hij weer boven Jan. En zo heet hij toevallig ook. Nou, goed. Dus als hij zich niet zo lekker voelde, hup, kopje thee van de Cardus Benedictus en hoppakee, braken en hij kon weer eten.
Oh, wow.
Maar ja, op een kwade dag klaagde hij, nadat hij een lichte middagmaaltijd had gehad, van hevige pijn in de maagstreek.
20 fazanten, 50 kwartels.
Ja, dat staat beschreven. Nou, en die maaltijd had bestaan uit gekruide bouillon, witte kool. Oh. Oh, heerlijk. Lamsvlees, spinazie, gebakken zwezerik, geroosterde eend, 2 gebraden spreeuwen met appelmoes, brood, ja, spreeuwen, gewoon van de straat, een peer en druiven.
Eén
peer, dat is dus genoteerd. Die ene peer die is er nog bij gegaan.
Ja,
maar ja, goed, hij kreeg weer last van indigestie. Ach, dat is wel heerlijk. Het is prima, heerlijk. Zoek naar binnen. De distelthee had echter geen effect. Dus hij kon niet braken. En die pijn bleef maar duren. En tegen middernacht trad er na weer een poging om het braken op te wekken. Een verscheurende pijn in de borst. En ja, het was zo alarmerend dat ze Boerhaven erbij hebben gehaald.
Boerhaven, ja.
Natuurlijk. En Boerhaven die trof de baron om 1 uur 's nachts aan in een soort voorovergebogen houding. Met alle verschijnselen van wat we nu een shock zouden noemen. Ja, en na 4 uren... Ja, op een gegeven moment om 5 uur 's ochtends was dat, kwam het einde. En de baron was overleden.
Nee, joh.
Ja. En bij de obductie, dat werd gewoon daar ter plekke gedaan. Ja. Het huis van de baron. Vond hij dus tekenen van...
Hij vond 5 spreeuwen.
Hij vond 2 spreeuwen. Nou ja, dat staat dus in het verslag van... hij vond dus de tekenen van huidemfyseem, een gebruikelijk verschijnsel bij slokdarmperforatie. En bij het openen van de buis van de borstholte, ja, werd dus ook, dat staat echt zo geschreven, rook Boerhaven de lucht van eendenvlees. En er kwam ook, bijvoorbeeld ook bier, werd er geconstateerd. En ja, hij had dat, dus de diagnose stond vast in het distale deel van de slokdarm vond hij een scheur van bijna 5 centimeter. En de beschrijving van deze klinische verschijnselen, hè, dat, van deze ruptuur, verscheen in een blad. En, ja, en sindsdien is dit heeft zijn naam gekregen.
Wat een goor verhaal.
Ja, heerlijk. Maar ik vond het zo... Want, ja, gewoon, alleen al dat gerecht, dat hij dus eendenvlees, lamsvlees, 2 spreeuwen...
De spreeuwen die moeten we echt een keer gaan maken met de peer.
Dat gerecht namaken. Ja, dat zou wat zijn. Een historische maaltijd. Deze historische maaltijd. Maar ja, waar hou je zo even 2 spreeuwen mee? Gewoon met de schep net...
Dat moet je uit je tuin halen. Ja, toevallig staat er vanaf 3 in de tuin. Dus er blijft
nou,
er eentje over.
Even aan. Dat, zijn er al, dat is al 1 deel van het gerecht. Ja, jij moet er weer vandoor.
En dan, wil ik je... Ik vond het een heerlijke aflevering.
Ja, het was weer een stevig onderwerp, maar... Wel rete interessant. Ja, het volgende onderwerp, ja, dat wordt me er een.
Ja, we zien elkaar in Jeruzalem, heb ik begrepen.
Oké.
Okay. Hey, bedankt.
Jij ook.
En moet jij nou niet nog iets zeggen?
Blijf historisch. Het is toch goed? Blijf historisch.
Blijf historisch.
Ik denk dat er een serieus terug.
Met IJsland.